We gaan met elkaar lezen uit Judas, vers 17 tot 25. Judas.
Gij echter, geliefden, herinner u de woorden die voor deze gesproken zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd. Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerte zullen wandelen. Zij zijn het die scheuringen maken. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En wees ook barmhartig jegens sommigen die twijfelen. Red hen door hen uit het vuur te rukken, maar wees jegens anderen barmhartig in vrezen. Uit afkeer zelfs van het kleed dat door het vlees bevlekt is. Hem nu die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor de heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Heere, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheden. Amen.
Amen. Dank u. We zijn met elkaar bezig om te zien hoe wij onszelf moeten opbouwen in het geloof. En we hebben gezien dat in dit gedeelte gaat het om bewaren. Je moet je bewaren voor het verderf. Hebben we gezien, daarvoor hebben wij in huis een koelkast. U hebt dat nog wel in uw gedachten. En we moeten iets wat kostbaar is bewaren. Bewaren dat het niet gestolen wordt. Nou, we zijn zeer kostbaar, maar er is ook een kracht van verderf in ons. En dus beide hebben we nodig. En we weten, in dit gedeelte staat het ook zo prachtig, dat God in staat is ons te bewaren. Maar er staat hier dat wij onszelf moeten bewaren. Daarom zijn we bij elkaar en daarom willen we ook vandaag daar aandacht aan besteden. Een vorige keer hebben we gezien dat we moeten ons bewaren door het geloof, het allerheiligst geloof. We hebben dat uitgelegd dat we geloof is een pijpleiding waardoor de heerlijkheid, de genade van God naar ons toestroomt. En dat bewaren betekent dat we die pijpleiding open houden. En dat we zorgen dat die niet dicht slipt en dat er geen gif in komt. Zodat ons leven vergiftigt en de dingen stagneren in ons geestelijk leven. Dit is een geweldig belangrijke taak. Vanmorgen, het is Pinksterfeest, het is ook niet zo gepland, maar het kwam prachtig uit. Ik dacht, ik ga gewoon toch verder, gaat het om bidden in de Heilige Geest. Ja, ik wil u eerst even uitleggen wat dat betekent, de Heilige Geest. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen was het eigenlijk zo dat Hij als mens geleid werd door de Heilige Geest. Hij was voor 100% overgegeven aan de Heilige Geest. Hij deed niet zijn wil, hij deed de wil van God. Daarom was het een biddende man. Jezus was een bidder. Nachten bad hij, omdat hij geleid werd door de Heilige Geest. Hij deed niets van zichzelf. Hij deed alles van de Heer. Daarom zegt hij, mijn uren is nog niet gekomen. En hij bedoelde eigenlijk te zeggen, ik heb nog geen leiding van God ontvangen. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij door de Heilige Geest geleid werd naar kruis. En dat hij door de Geest verlossing heeft teweeggebracht. Dus op aarde was alles onderworpen aan de hemel. Deze Jezus, de mens Jezus, die ook God is, maar zijn godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, zegt de Bijbel. Hij was wel God, maar hij heeft het niet gebruikt. En hij werd geleid en gesteund door de Heilige Geest. Nou, toen hij opstond uit de doden, en toen hij ten hemel gevaren is, toen is hij gekomen aan de rechterhand van de Vader, zegt de Bijbel, in Handelingen hoofdstuk 2, en toen is er iets indrukwekkends gebeurd. Toen heeft de Heer Jezus geen wraak genomen op aarde. Dat had helemaal in de verwachting gelegen. Hij had kunnen zeggen, ja, maar laat ons nu toch eens even een babbeltje slaan met elkaar. Ik ben gekomen bij jullie. Ik heb mensen genezen. Ik heb mensen uit de doden opgewekt. Ik heb mensen gezegend. Ik heb kinderen gezegend. Ik heb gedaan wat ik doe. Ik heb niks voor mezelf gepakt. Ik heb geen huis gehad. Ik heb geen boot gehad. Ik heb niks gehad. Ik heb eten vermenigvuldigd. Ik ben over het water naar je toe gekomen. Ik heb alles gedaan, maar jullie, het enige resultaat is dat jullie mij gedood hebben. Maar God heeft iets anders met mij voor gehad. Ik zit nu in de hemel. En bekijk het maar. Aarde, bekijk het maar. Heeft hij niet gedaan? Lees maar in Handelingen hoofdstuk 2. Het eerste wat hij doet is aan de Vader vragen. Wil hij mij de Heilige Geest geven? Opdat ik die aan de aarde geef. En de Vader heeft gezegd, ja. En waarom kon de Vader dat zeggen? Omdat daarmee bevestigd wordt dat het kruis van Golgotha voldoende is, de verzoening totaal tot stand is gekomen, waardoor op aarde een indrukwekkende plaats kan komen van zijn tempel, waar hij woont. En dat is in de gemeente, in u en in mijn leven. Voor allen die de Heer Jezus lief hebben, die via het kruis naar God gaan, mag ervaren dat de Heilige Geest niet meer in de tempel in Jeruzalem woont. God niet meer in de tempel in Jeruzalem. Maar dat hij woont in jouw leven. Daar in jouw leven. Nou, dat is de grootste privilege die de aarde ooit heeft gekregen. En ook uw leven. Maar ik weet niet of u daar goed mee omgaat. Wij denken vaak dat de Heilige Geest een kracht is. Nee, dat is niet zo. De Heilige Geest geeft kracht. Maar de Heilige Geest is een persoon. Nou, elke dag als je opstaat uit je bed, moet je die persoon eren. Zoals je je geliefde eert. Eren. Moet je mee beginnen in je gedachten. Vandaag eer ik u, Geest van God. Gij woont in mij. Ik weet dat u geen kracht bent. Ik weet niet dat u iets bent wat ik kan gebruiken. Maar ik weet dat u iemand ben die mij kan gebruiken. En ik eer u. Ik aanbid u. Ik loof u. En ik zie u als een persoon, als God de eeuwige, die in mij woont. En ik wil dan vandaag beleven als een groot wonder. Velen denken dat zij de Heilige Geest kunnen gebruiken om iets te doen. Het is ook een beetje in de terminologie, niet waar? Wij worden vervuld met de Heilige Geest. Wij worden vervuld met de Heilige Geest. En daar komt, voordat je het weet, heel veel hoogmoed bij. Wij gaan iets doen. Maar dat is eigenlijk niet. Eigenlijk moest het omgekeerde. Niet wij worden vervuld met de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest vervult ons. Niet onze wil wordt uitgewerkt, maar zijn wil wordt uitgewerkt in ons leven. Daarom kan zo'n, en ik ben zo blij op Pinksterfeest, zo'n verhaal van een mislukking. Ik ben daar zo blij mee. Wauw, dat is Pinkster. Pinkster is niet een geweldig verhaal. Want voordat we het weten zitten we in hoogmoed. Pinkster is, ja, ik kan niet, maar hij kan. En dat is fantastisch. Nou, na mijn toespraak, die over bidden in de geest gaat, dit is inleiding, ga ik u vragen naar voren te komen. Als u in nood bent. Gewoon hier te komen staan. En u laten zien, ik wil dat u mijn leven leidt. Ik wil mijn opstand aan u afgeven. Ik wil mijn droefheid erkennen. Ik wil hebben dat mijn eigen ideeën ingeleverd worden. En dat uw ideeën in mijn leven gaan. Er zijn veel dingen die ik niet begrijp. Ik kan bedroefd zijn, ik kan gewond zijn. Maar je komt naar voren en je zegt, Ik wil dat de rollen omgedraaid worden. Ik wil niet meer zelf de leiding pakken, maar ik wil dat u de leiding pakt. Nou, bereid u daarop voor. Luister. En kom dan straks. Misschien ben je ziek. Misschien ben je in nood. Misschien kom je er niet meer uit. Misschien zijn je gedachten verward. En als je dan hier zo staat, tijdens het zingen van een lied straks. En we staan dan zo, dan vraag ik allen op te staan en met elkaar te gaan bidden. Wachtend dat de Geest van God ons vanmorgen geweldig zal zegenen. Bidden in de Geest. Biddende, zo staat het er. Dus we bouwen ons op, biddende. Bedoeld wordt voortdurend bidden. Altijd, 24 uur per dag. Dat is een gesprek met de Geest van God die in je woont. Dat is leiding, dat is prachtig. Nooit ben je alleen. Ik heb dat een keer meegemaakt. Ik was onderweg naar een spreekbeurt. Mensen zaten te wachten en alles liep mis. Ik raakte in paniek. En ik ging in de auto zitten. Ik zeg, ik vergis me. Want u bent er. U bent in mij komen wonen. En u kan mij leiden. En ik ben rustig gaan zitten. In gesprek gegaan met de eeuwige God in mij. En gevraagd wat ik moest doen. En ik was klokslag op tijd op de plaats waar ik moest zijn. Zo'n bijzondere mooie ervaring. Als u alleen bent, als u in nood bent, zal Satan u direct richten op uzelf en zeggen, maar er is niks meer te verwachten. En dan zeg je, je vergis je. Mijn leven is wel bedroefd, ik ben wel in de war, mijn leven is wel zondig, mijn leven is wel in nood, maar ik ben een tempel. De Geest van God woont in mij. God zelf woont in mij. En ik wil met hem praten. Dan ga je zitten en dan zeg je, Geest van God, gij die in mijn leven bent komen wonen, wilt u mij gaan leiden? Wilt u mij gaan zegenen? Biddende. Er komt niets tot stand op geestelijk terrein dan zonder gebed. Nou, bidden is heel belangrijk. Omdat we met bidden eigenlijk Gods karakter erkennen en herkennen. God die alomtegenwoordig is, want waar we ook zijn, hij is daar. God die almachtig is, wat we ook vragen, hij is in controle. God die alwetend is, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest van God pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchting. Dus wij erkennen God in zijn grote karakter. En wij als heel klein mensje, die de wereld denken op onze schouders te dragen, komen tot de juiste proporties en weten ineens dat we met het heelal helemaal betrokken zijn. En dat de God van het heelal, die alles geschapen heeft, in ons woont. En dat wordt zo'n mooie plaats. Dat is de veiligste plaats op aarde. Dat is jezelf, de Geest van God, je hart, dat is de mooiste plaats. Daar gebeurt het allemaal, want die Geest is uitgestort in ons leven, biddende. En zo moeten wij bidden. Gebed is als de adem. En laat ons even testen. Als een geliefde ernstig ziek is en hij dreigt te sterven, dan weet men dat, als je gewoon naar kijkt, op grond van de ademhaling. We kunnen daar niet bloed prikken, maar op grond van de ademhaling. Als de ademhaling onregelmatig is, weten we dat het einde nadert. Als de ademhaling weg is, weten we dat de dood is ingetreden. Gebed toont waar je staat in je geestelijk leven. Als je gebedsleven zo nu en dan is, bidden met de pet op, als je in nood zit, verder niet, dan weet je dat je stervende bent, geestelijk. Pas op. Want voordat je het weet, zit je in een wereld van begeerte, Zoals Judas dat uitlegt. Mensen die de geest niet hebben. Je kan de geest bedroeven. Dan wordt het een confronterende geest in je. Die je roept. En die jij weer aan de zijkant kan zetten. Je kan muren bouwen. Om die geest zijn roepstem niet te horen. Maar de geest roept altijd. Er is in een christenleven geen zonde die je kan doen zonder dat de geest je gewaarschuwd hebt. Doet hij altijd. Kom eens terug. Hé, dat hoort toch niet bij jou? Of een vriend van je? Allee, dat had ik toch niet verwacht van je. Altijd zal hij iets zeggen. Altijd. Toen Saul helemaal van streek was en David wilde doden, toen was David in de tempel gekomen. In de tabernakel had hij de brood gegeten en had een hoge priester of een priester hem geholpen. En Doeg, een of andere man die stroop wilde smeren aan Saul, die verraadde David. En Saul werd woedend. En Saul haalde de priester en doodde hem. En Saul haalde al de priesters en doodde ze. Maar hij vroeg het aan zijn lijfwachten. Dood ze. En de lijfwachten zei, nee, doen we niet. Dit zijn gezalfde des Heren. Dat is de geest van God die Saul waarschuwde. Doe het niet, kom terug. En dat doet de geest altijd. Maar als u de geest bedroeft, gaat hij aan de zijkant staan. Daarom moet je bidden. Bidden. En daarom moet je altijd letten op je adem. Hoe is het met je gebedsleven? En als je gebedsleven heel zwaar is, zo nu en dan is, oh ja, ik moet nog even bidden. Of dat het 24 uur per dag is. Gesprek met God, gesprek met de Heilige Geest. In diep ontzag in je eigen leven, waar je ook bent, als je sta je in de winkel en je hebt de neiging om te stelen. Zeg, oh nee, Heilige Geest, gij zit bij mij. Kan ik niet doen. Je hebt de neiging in een conflict. Ik ben nog wat betrokken bij conflicten in gemeentes. Ik krijg veel e-mails. Van mensen die al hun verhaal vertellen. En die dan vragen aan antwoorden van mij. Hoe is dat dan gegaan? Dan schrijf ik terug. Het antwoord zou je niet helpen. Want je wordt misleid. Dit moet je niet weten. Je moet genezen. Je moet een veilige plaats vinden in je hart. Dat is belangrijk. En de geest van God wil je die geven. Wat is de essentie van de Heilige Geest? Weet je, de essentie van de Heilige Geest op dit moment in onze evangelische wereld spreekt iedereen over de gaven. En ze zijn belangrijk. Anderen spreken over heiligheid. En dat is onvoorstelbaar belangrijk. En een vierde die spreekt over de vrucht. En daar draait alles om. Maar weet je, de essentie van de Heilige Geest is niet de gaven. Is niet heiligheid. Is niet de vrucht. De essentie van de Heilige Geest in ons leven is, ik ben er. Dat is het. Ik ben er. Altijd. Als je bedroefd bent, troost ik je. Als je krachtloos bent, geef ik je kracht. Als je verward bent, schenk ik je rust. Als je hopeloos bent, schenk ik je hoop. En als je geen uitweg meer ziet, toon ik je de weg. Hij is er altijd. Als hij een geest zou van heiligheid zou zijn en je leeft in zonde, dan zal hij je oordelen. Doet hij niet, hij roept je terug naar het kruis. Al ben je zwak en hij is de geest van kracht, dan zal hij je verwijten. En dan val je in je eigen leven, in je eigen trots, kunstmatig kracht zijn. Doet hij niet. Hij is er. En hij neemt het van je over. Zelfs als je niet weet wat je bidden zult naar behoren. De geest van God pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want hij kent de wil van de Vader voor jou. En daar bidt hij voor. En zo werkt God alle dingen in ons leven mede ten goede. Voor degenen die hem lief hebben. Zo. Gebed is de adem, hoe is het dan? En het wonderlijke van gebed is dat niemand gebed kan stoppen. Ik moest van de week denken aan Daniel. Daniel was een genie, Een groot verstand. Prachtige man. Op 16-jarige leeftijd was hij al herkend als een groot leider. En hij wordt gedeporteerd. Uit zijn land gehaald. 2000 kilometer verder. Hij is een oprechte jongen ook. Wordt in een heidense omgeving geplaatst. Hij wil de Heere dienen. En direct zie je zijn wijsheid op 16-jarige leeftijd. Moet maar kijken in hoofdstuk 1 van Daniel. En dan klimt hij tot de top. Hij klimt tot de tweede plaats van het grote Babylonische Rijk. Onder Nebukadnezar. Hij wordt de hoogste. Leider over 120 anderen. En al die 120 zijn jaloers. Hebben allemaal ideeën. Hebben allemaal motieven die allemaal verschillend zijn. Maar ze vinden elkaar omdat ze één gezamenlijke vijand hebben. En dat is Daniel. Omdat die hun eigen imago krenkt. En ze gaan bij elkaar zitten en ze hebben allemaal hun verhaal. En Daniel wordt daar helemaal demonisch gemaakt. Maar Daniel is een indrukwekkende man. Vol van Gods geest staat er. En ze onderzoeken Daniel zijn leven. Zijn daden, al documenten die hij uit en die hij tekent. Of er geen corruptie in zit. Ze kunnen niks vinden. Daniel wandelt met God. En dan zeggen ze, maar hoe krijgen we die man nu toch te pakken? En zeggen ze, we kunnen hem pakken op gebed. Want dat is een bidder. We gaan gewoon naar de koning toe en we zeggen tegen de koning, koning, wij zeggen, u bent zo bijzonder, u stroopsmeren, nietwaar? U bent zo indrukwekkend. En wat wij willen, wij willen u toegewijd zijn, koning. En wij willen dat er 3 dagen, niemand, of 3 weken, niemand wordt aanbeden dan behalve u. En ieder die dat doet, moet in de, die moet gedood worden, in de leeuwenkuil. Maar de koning is zo fantastisch blij. Wat is er beter dan zo'n eenheid? Een eenheid in het grote land met al je bestuurders. 1 lijn uitzetten. Hij het centrum. Hij de belangrijkste. En zijn ego die stijgt tot Saturnus. Of weet ik het wat, waar naartoe, weet je wel. En hij ziet zichzelf als God. Daarna droomt hij ook niet waar over dat beeld dat hij een gouden hoofd heeft. En dat is hij allemaal. In ieder geval heel zot allemaal. Heel dwaas allemaal. En Daniel hoort het. Hij is de hoogste. De tweede in het rijk. En hij weet, hier kan ik niks tegen doen. Dit is de werkelijke leeuwenkuil. En Daniel is bang van die leeuwenkuil. En niet van de leeuwenkuil onder de grond waar de leeuwen in zitten. Daar is hij niet bang voor, maar hij is bang voor deze leeuwenkuil. En wat doet hij? Zodra hij het gehoord heeft, lees maar in de Bijbel, in Daniel hoofdstuk 6, gaat hij naar zijn bovenvertrek. Elke tree is een stap dichter bij de dood. Wat gaat hij doen boven? Bidden. Waarom? Bidden is niet te stoppen. Is niet te stoppen. Zetten ze je in de gevangenis. Greet heeft opgeroepen om volgende week. Of in een vrijdag te komen te bidden. Zetten ze je in de gevangenis. En heb je de geest van God? Daar zal je bidden. Verbieden ze je bidden? Je gaat meer bidden. Precies hetzelfde met de adem. Probeer eens straks aan je kinderen te vragen niet meer adem te halen. Nou, dat doen ze even, een minuut. En dan willen ze weer adem hebben. Gaat niet. Gaat niet. Enkel, de enige die ons kan stoppen in bidden, is de zonde. Dicht slibben van het allerheiligst geloof, van de pijpleiding. Dat is het enige wat ons kan stoppen. Bidden kan je nooit stoppen. Het is ook het krachtigste wapen. Dus als zit je in de gevangenis, kan je geweldige zegen verspreiden door te bidden. Paulus wist dat. Hij bad elke dag voor iedereen. En dat is fantastisch. Zo bidden. Maar er staat hier dat we moeten bidden in de geest. Wat is dat dan? U weet het net zo goed als ik. Als je een beetje van voetbal houdt. Dan zal je zien dat elke voetbalspeler tegenwoordig toch. Die het veld opkomt. Ja, bidt. Doelpunt maakt. Ze geven God de eer. Ja, sommigen, die liggen lang uit op het veld. Persie bijvoorbeeld, in Nederland, een Nederlandse voetballer. Elke wedstrijd gaat hij lang uit op het veld liggen. Ik ken hem niet. Maar, of kruisjes. Ja, bidden. bidden doet iedereen. In de wereld bidt iedereen. Ga maar naar Ole toe en je zal daar Boeddha zien bidden. Die zit de hele dag te bidden. Die is al helemaal versteend, maar die bidt nog. Bidden, dat doet iedereen. Mohammedanen bidden. Zij vragen zich af of de christenen bidden. Wij waren een keer in Genk met een jeugd die een ongeluk had gehad. En er waren verschillende van onze jonge mensen die dan, auto's waren kapot en één lag in het ziekenhuis. En we gingen naar het ziekenhuis toe, zaterdagavond, zo een uur of 11. En we zaten daar en we zaten te wachten op de uitslag van de dokter. Wat er allemaal gebeurde, dus in de wachtkamer zat nog één gezin. Dat was een Marokkaans gezin. En wij baden met elkaar, met alle jonge mensen, om hulp. En toen zei die Marokkaan dit, bidden christenen, zegt hij. Ik zei, ja, nog nooit gezien, zegt hij. Dit is een openbaring voor mij. Bidden jullie? Ik zei, ja, wij bidden. Ik zeg, zonder ophouden. Ik zeg, hoeveel keer doe jij het? Ja, 5 keer per dag. Ik zeg, wij zonder ophouden. Altijd. Altijd bidden. Ik zeg, maar soms doen we het heel specifiek met elkaar als er een grote nood op ons hart is. Want we hebben een hemelse vader. Wel, dat is fantastisch. Bidden. Maar bidden in de geest. Niet bidden om een doelpunt. He, er waren vele branden kaarsjes. Tegenwoordig kan je dat per e-mail doen in Scherpenheuvel. Moet maar kijken op de site van Scherpenheuvel. Kan je dus per e-mail een gebedskaars aanvragen. En die wordt dan in Scherpenheuvel gezegd. Dat is natuurlijk niet bedoeld. Soms zeg je wel eens in kerken ook, we gaan met elkaar een gebed lezen. Ja, lieve mensen, dit doet mijn hart pijn. Dat is niet bidden. Een gebed lezen. Dat is wel mooi. Of een gebedsprintje dat uitge... En dan, maar daar gaat het niet om. Het gaat om bidden in de geest. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest die in je woont, de leiding heeft. En dat hij je stuurt. En dat jij luistert. Zegt Geest van God. En dan zegt hij, ja, die richting moet je opgaan in je gebed. Hij stuurt je. Hij leidt je. Je bent overgegeven. De Geest van God is zo belangrijk in ons leven. Leid ons altijd naar het kruis. En toon ons wie we zijn. Hoe klein we zijn. Maar hoe groot we door hem worden gezien. Omdat hij komt wonen in ons leven. Zo bidden in de geest. Paulus zegt in Efeze hoofdstuk 6 dat we de wapenrusting aan moeten doen. En dan zegt hij daar aan het einde, zegt hij, biddende in elke gelegenheid in de geest. In de Heilige Geest. Nou, dat is Pinksteren. Pinksteren is niet dat wij nu hier een of ander groot feest gaan zitten maken. Pinksteren is dat u erkent. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Ik ga van nu af aan de Heilige Geest eren als God die in mij woont. Lieve mensen, dit is fantastisch. Ik ben niet zo gauw in paniek als ik ergens moet zijn en ik kom er niet uit. Ik denk, ik zit helemaal verkeerd. Op een hele verkeerde plaats. En dan ja, kan je wel eens in paniek raken. Dan denk je, oh, ze wachten op me. En dit en dat en dat. Maar altijd heb ik geleerd dan mijn auto neer te zetten. En te zeggen, Geest van God, u bent er. Bij mij. Ik ben in uw dienst. En u zegt, als ik de Vader eer, zal u mij eren. En ik vraag u mij rustig te maken. En mij te tonen waar ik heen moet gaan. En altijd lukt dat. Want hij leidt ons in ons leven. Zo de Geest van God. En als wij dan niet weten wat wij bidden zullen naar behoren, hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Naar de wil van God. Pleit hij voor u. Zo doet God alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Dat moet je God lief hebben. En die pijpleiding van geloof moet open zijn. De Geest van God wil ons leiden. Vanmorgen ook. Nou, ik wil u vragen om straks naar voren te komen. En de Geest van God in ons midden te laten werken. We gaan helemaal niets speciaals doen. Ik ga niks doen. We gaan gewoon erkennen dat we hem nodig hebben. Dat hij de enige is die ons kan helpen, die ons kan troosten, die onze wanhoop hoopvol kan maken. En we gaan dat tot uitdrukking brengen. Je mag veel wenen, hoort allemaal bij de Heilige Geest. Je mag ontredderd zijn. Misschien kan je niet blijven staan, dan ga je zitten. Dat het te zwaar is. Dat is niet erg. We gaan ook niet allerlei analyses doen. We laten dat aan hem over. Vanmorgen willen we zo graag dat Pinksterfeest in ons leven opnieuw bevestigd wordt. En misschien zeg je, ik snap daar dus echt niets van, Wout, wat je nu allemaal zegt. Ik snap niets van de Geest van God. Misschien zeg je wel, ik vind Jezus een mooi persoon, maar die persoonlijke relatie heb ik niet. Kom je naar voren en vraag je dat en geef je over aan de Heer Jezus. Misschien voor het eerst en dan word je wedergeboren door de Heilige Geest. Dat is een onvoorstelbare zegen. Dan komt hij wonen in je en leidt je. En ga je je weg met blijdschap. Zullen we dat doen met elkaar? We gaan een lied zingen. En ik vraag de muzikanten op het podium te komen. 612 gaan we zingen. 612. Prachtig lied. We gaan dat staande zingen. We zingen dat eerst allemaal met elkaar. En dan zingen we het nog een keer. We zingen het hele lied. En dan een tweede keer. En bij de tweede keer vraag ik allen die zeggen, ja, dat heeft mij toch erg aangesproken. Ik wil zo graag dat de Geest van God mijn leven dieper gaat leiden. Kom je hier vooraan staan en daarna gaan we met elkaar daarvoor bidden. In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn. Want ik ben een mens zondig en onrein.